Op deze avond gaan we naar Genesis hoofdstuk 32. We maken ze nu en dan een sprongetje in de hoofdstukken, omdat we nu eenmaal het onderwerp hebben, typen van Christus in Genesis. Dus dan nemen we die aspecten die het meest aan de oppervlakte liggen. Hoewel ze vaak verborgen aanwezig zijn, moeten we er wel bij vermelden. En in Genesis 32 krijgen we de geschiedenis waar het vanavond in het meest om gaat, is het feit dat Jacob aan de Jabok komt. Een mooie woordspeling. En in het Hebreeuws lijken de woorden ook heel veel op elkaar. Een Jabok is een letter minder dan een Jacob. En twee letters zijn omgewisseld. In deze geschiedenis is Jacob een type van Israël. Soms moeten we even wennen aan de typologie. Want in de voorgaande geschiedenissen hebben we gezien dat Jacob in het gebied van Paddan Aram was als beeld van de Heer Jezus Christus, die zijn gemeente, zijn kudde, zijn vrouwen en kinderen verzamelde. En uiteindelijk heeft hij zich na 20 jaar dan van Laban verwijderd, ook nog een beetje stilletjes, waarvan we wel weten dat dat dan een heimelijk gebeurde in het verborgen, een beeld van de opname van de gemeente. Maar we komen nu in een geschiedenis terecht waar Jacob aanvankelijk de ontmoeting met Esau vreest. En daar hebben we dan in hoofdstuk 32 mee van doen. En als je die verhoudingen in dat hoofdstuk bekijkt, dan is Jacob veel meer een type van Israël. Hij is toch ook degene die de stamvader van de stammen van Israël is. En uit het verband blijkt dat het daar dan ook meer om gaat. Jacob toog zijn weegs, staat in hoofdstuk 32, nadat Laban en zijn zonen en Jacob en zijn huis een verbond hadden gesloten en nu uit elkaar gingen. En daar ontmoetten engelen Gods hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam derzelfde plaats Machanaim. Dat zijn twee heerlegers eigenlijk. Hierin kunnen we ook de ontmoeting met de gemeente ontdekken. Maar dat laat ik nu even rusten. De heerlegers, misschien is de kortste route even die van Openbaring 19. De ruiter op het witte paard die door heerlegers gevolgd wordt op witte paarden, die samen met de Heer de strijd aangaan. Dat is dan wel later in het profetisch plan van God. Maar daar heb je dus ook heerlegers. En dat is een beeld van Christus en de gemeente die samen strijden tegen het beest en de koningen der aarde. Maar we hebben hier te maken met Jacob. Jacob ziet er tegenop om met zijn broer in contact te komen. Maar ja, daar kan hij natuurlijk niet aan ontkomen. En dan staat in vers 3, en Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. Edom is rood en dat doet denken aan dat rode daar waar hij naar begeerde toen hij van de jacht terugkwam. En Esau is zijn geboortenaam. En Seir is ook een naam die bij hem past vanwege het feit dat hij harig was. Seir betekent ook harig. En hij gebood hen zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau, zo zegt Jacob, uw knecht. En Jacob weet zijn positie. In verhouding tot Esau is hij natuurlijk degene die later geboren is. En Esau is dus de natuurlijke eerstgeborene. Hoewel Jacob 20 jaar geleden, de tijd daarvoor, het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen toch wel een beetje op dubieuze wijze verkregen heeft, als we ernaar kijken naar de geschiedenis. Maar zo is het in het plan van God. Het is vaak de tweede die erft het eerstgeboorterecht, omdat dat nu eenmaal analoog is aan niet Adam, maar de tweede Adam. Als beeld van de erfgenaam van wat aan Adam was opgedragen, dat zal Christus uiteindelijk volvoeren. En daar vind je meerdere typen van in de schrift. En dan staat er, zo zegt Jacob, uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en ik heb er tot nu toe vertoefd, dus 20 jaren lang. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden en ik heb gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. opdat ik genade vind in uw ogen. Want ja, er was wel het een en ander misgegaan in het verleden. Al was het naar het plan van God. Want toen de tweeling nog in de moederschoot was, toen werd al tegen Rebecca gezegd dat de meerdere de jongeren zou dienen. Dus daar had je ook geen eigen werk voor hoeven te doen. Maar uit al met al is het wel zo gegaan. Genade in uw ogen vinden. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende: wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezo, en ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. En de reactie van Jacob is die, heel van angst. Hè? Toen vreesde Jacob zeer en hem werd bange. Hij werd benauwd, angstig. En dat is een belangrijke uitspraak. In de eerste plaats 400... is in de Bijbel een getal wat overwegend een negatieve strekking heeft. Kan ook een positieve strekking hebben. Denk aan David, die vluchtte naar Adullam. Er kwamen 400 mannen bij hem. Als beeld van Christus en zijn gemeente daar. Maar in deze geschiedenis is de 400 die bij Ezo zijn uiteraard eerder negatief. De reactie van Jacob is die van angst, van benauwdheid. En als je dan het getal 400 opzoekt, dan denken we aan bijvoorbeeld Genesis 15 vers 13, waar staat dat aan Abraham wordt gezegd dat het zaad van Abraham 400 jaar verdrukt zou worden in Egypte. Dat is verdrukking. En Abraham kocht voor 400 sikkelen zilver een erfbegrafenis voor zijn vrouw Sarah, die was gestorven. En dan heeft het dus met begrafenis en dood te maken. Hier is er duidelijk ook iets van dreiging. Zo ervaart Jacob dit. Dat hij daar met liefst 400 man op hem afkomt. Dat is een enorme dreiging in zijn optiek. Verder komen we natuurlijk ook wel het getal 400 tegen in relatie tot valse profeten. Bijvoorbeeld Elia. 400 profeten van het bos naast 450 van Baal. Dus daar heb je iets van afgoderij, dus ook tamelijk negatief. En er staat in 2 Koningen 14 vers 13 dat Joas de koning 400 ellen van de muur van Jeruzalem afbrak. Dus afbreken, dus ook negatief. En misschien is het duidelijkste nog wel dat de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is de taf, die wordt als getal ook 400 genoemd. Het is het getal 400. En 400 staat bij die laatste letter dan ook voor de betekenis van de taf. En dat is kruis of teken. Kruisteken. Heeft met dood en lijden te maken. Dus overwegend negatief. Die ervaring heeft Jacob. En dan is zijn reactie hier: hij is benauwd. En daar zouden we eigenlijk over moeten struikelen. In ieder geval, Jacob is benauwd en het werd hem bange, staat er. En ja, als je angst hebt, dan kun je het beste je wenden tot de Heer. En daarom lees ik eerst maar even Psalm 59. Psalm 59. Waar dat zo ook genoemd wordt. In Psalm 59 vers 17. Het is een psalm van David. David kan een type zijn van Christus, maar ook van het gelovige overblijfsel van Israël. Hij is namelijk de koning van Israël en staat dan ook voor het volk. Denk maar aan koning Nebukadnezar, die stond voor het Rijk van Babel. Dus dan staat hij daar als vertegenwoordiger voor. En in vers 17 staat: maar ik zal uw sterkte zingen en des morgens uw goede tierenheid vrolijk roemen, omdat gij mij een hoog vertrek zijt geweest en een toevlucht ten dagen als mij bange was. Lofprijzing nadat de Heer uit die angst hem verlost had. Van u, o mijn sterkte, zal ik psalm zingen, want God is mijn hoog vertrek, de God mijner goede tierenheid. Voor Christus geldt het natuurlijk in de hemel, en voor Israël geldt dat in de toekomst in Sela, ook een hoog vertrek in die schuilplaats. En dat idee dat als er angst is, dat je dus van de Heer verlossing verwacht, is ook wat in de geschiedenis van Jacob naar voren komt. Hij wendt zich tot de Heer en doet beroep op de belofte die God aan hem heeft gedaan. Dat is de eerste. Als je Psalm 18 vers 7 zou lezen, dan zou je vinden wat je het beste kunt doen. Psalm 18 vers 7. Ook in onze nood, als wij wellicht nood hebben, kunnen we ons wenden tot de Heer. Tot die genadetroon. Psalm 18 vers 7, opnieuw woorden van David. Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. De Heer Jezus was bang, denk aan de hof van Gethsemane. En zo is het met Israël in de toekomst ook, in de verdrukking, waar Jacob hier ook een uitbeelding van is. En ja, als wij nood hebben, dan kunnen we het best bij de Heer brengen, tot de genadetroon gaan. Als je de naam des Heeren aanroept, dan word je zalig, zegt de schrift. Hè? Word je behouden, komt verlossing, omdat je het van hem verwacht. Maar ja, als we naar het begrip benauwdheid kijken, want hij was benauwd, hij was bang, hij had angst, dan kom je uiteraard terecht bij die bekende uitspraak in Jeremia 30. Laten we die maar even lezen. Jeremia 30. In het bekende zevende vers. Er is een belofte aan Israël gedaan dat de Heer de gevangenis van zijn volk zou wenden. Die staat ook in vers 3 genoemd. Maar er gaat wel het een en ander aan vooraf. Onder andere die van vers 7. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijken niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. En de dag, dan wel de tijd van de benauwdheid van Jacob, is hetzelfde als de grote verdrukking van 3,5 jaar in Matthäus 24, die over de Joodse staat zal komen. En betekent dus dat er wel verlossing zal komen voor degenen die de naam des Heeren zal aanroepen. Dat doet Jacob in deze geschiedenis ook. En dat daarna pas de ommekeer komt, dat de Heer hen dan zal bevrijden en terugbrengen naar het land. Als ze bang zijn, dus als de benauwdheid er komt, dat woord benauwd, dat vind je ook in Daniel 12. En dan staat er iemand voor hen op. Ook even lezen, Daniel 12. Daar staat datzelfde woord benauwdheid. In het eerste vers. Daar staat, en te dien tijde zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat. Michael betekent wie is als God. De antwoord daarop is natuurlijk de Zoon van God. Michael is ook een beeld van Christus. De grote vorst die voor de kinderen uws volk staat. De vorst in het bijzonder van Israël. En dan staat er, als het zulke tijden benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dezelfde tijd toe. En te dien tijden zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En in Jesaja wordt in hoofdstuk 4 geschreven, en ieder die geschreven is ten leven. Dus neem je het samen, dan gaat het om het boek des levens. De gelovigen worden behouden, omdat Michael opstaat, en Michael staat op, omdat ze de naam des Heeren aanroepen, en ten gunste van zijn volk zal hij dan optreden. Als we later in de geschiedenis terechtkomen van dat er zomaar een man in de Jabok bij Jacob verschijnt, waar hij een strijd mee heeft die nacht, dan zien we daarin natuurlijk ook de Heer terug, die toch uiteindelijk verlossing geeft. En als we dan nog even naar Hosea doorbladeren, hoofdstuk 5, daar staat dat de Heer zowel Efraïm als Juda zal verlaten, dat hij terugkeert naar zijn plaats in de hemel, dat is vers 14 en 15, maar dat doet hij volgens vers 15, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats in de hemel, totdat zij zichzelf een schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken, als hun bange zal zijn, Jacob was bange, zullen zij mij vroeg zoeken. En wie de Heer vroeg zoekt, die zal hem vinden. En dat staat er dan ook achter wat ze dan doen. Er staat, komt en laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd, hij zal ons genezen, hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang, dus als hij komt, is bereid als de dageraad. Houd het begrip dageraad even vast, want dat komen we in die strijd van Jacob met die man Gods die dan bij hem verschijnt, ook tegen. Want als de dageraad komt, dan zegt die man Gods, laat me gaan. En dan komt volgens dit gedeelte de Heer om verlossing te brengen. Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Maar dat is even de achtergrond. Dan nog even Psalm 50. Jacob in benauwdheid. Jacob is angstig, is bang. En dan staat in Psalm 50, vers 15. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. De dag der benauwdheid, in het bijzonder dus die tijd van de benauwdheid van Jacob. Wat ze moeten doen is, roep mij aan. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat staat ook in Joël 2. En meteen staat erachter, en te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Voor degene die de Heren dan zal roepen. Ze hebben eerst zijn naam aangeroepen en dan roept de Heer hen, omdat ze hun vertrouwen op hem stellen. En dan komt er een weg ter ontkoming door de gescheurde olijfberg, die zal reiken naar Azal, zegt Zacharia 14 dan weer. In die benauwdheid. Dat is de omstandigheid waar Jacob zich in deze geschiedenis ongeveer profetisch gezien in bevindt. Maar er komt verlossing. Terug naar Genesis 32. Jacob vreesde zeer en dan verdeelt hij zijn vee in 2 groepen, 2 heren. Want hij zeide, indien Ezo op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voort zeide Jacob, o God van mijn vader, zie nu roept hij de naam des Heren aan, hij bidt tot God. En hij doet een beroep op Gods beloften. O God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac. O Heere, hij zegt nog niet, o mijn God, maar o Heere, zegt hij wel, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap. En ik zal het wel bij u doen. Dat was in Genesis 31, vers 13. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. En zo wordt Israël ook in Jesaja als de knecht van de Heer beschouwd. Met een kleine k. Met een hoofdletter is het in Jesaja ook van toepassing op de Heer Jezus Christus. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot 2 heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Ezels hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla en de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee of als de stof der aarde of in andere schriftplaatsen dat zelfs als de sterren des hemels, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Verwijs je naar Genesis 28 toen hij vluchtte en bij Bethel, die oprichter van de steen, toen had hij zijn hoofd op die steen gelegd als een soort kussen. Een hoofdpeluw staat er dan. En toen was de Heer ook aan hem verschenen in die droom en deed die belofte hier. Waar hij nu aan refereert. En deze omstandigheid leidt er dan toe dat hij ook daarna verzoening wil doen met Esau. Dus dan stuurt hij van zijn bezittingen een aantal kudden naar hem toe. Hier staat in vers 13 nog. En hij vernachtte al daar diezelfde nacht. In vers 21 wordt dat herhaald. Er staat, alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. In het leger achtergebleven, alleen, en kwam dan bij de Jabok terecht. En dan staat er, hij nam van hetgeen hem in zijn hand kwam, vers 13, een geschenk voor Ezo zijn broeder. Dat is niet mis te verstaan wat hij allemaal aan hem toestuurt. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, dus waarschijnlijk ook 30 veulens, als ze zogen hebben ze elk een veulen. 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels, en die laat hij achter elkaar met een tussenruimte in de richting van Esau gaan met een aantal knechten. Het zijn 5 kudden achtereen, waar 5 dan ook al een beeld is van zoeken van vrede en genade. En hij gebood de eerste zeggende, nou, ik moet eerst vers 16 nog lezen, en hij gaf ze in de hand van zijn knechten, elke kudde bijzonder, en hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht, er stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Ezo mijn broeder u ontmoeten zal en u vragen, zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij, en wiens zijn deze die voor uw aangezicht zijn? Zo zult ge zeggen, dit is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau, en zie, hij zelf is achter ons. En hij gebood ook de tweede en ook de derde en allen die de kudden nagingen, dus totaal 5 groepen, zeggende, na ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau als ge hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons, want hij zeide, dat zei Jacob dan, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien, misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Dus het is de bedoeling om daarmee verzoening met Ezau te bewerkstelligen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte te dienzelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn 2 vrouwen en zijn 2 dienstmaagden en zijn 11 kinderen en toog over het veer van de Jabok. En de Jabok is een zijrivier van de Jordaan, aan de oostelijke kant van de Jordaan, ongeveer op de helft tussen het noordelijke meer van Galilea, het zuidelijke Dode Zee, ongeveer op de helft, iets zuidelijker. En daar was hij nu gekomen en daar ging hij nu overheen aan de Jabok, vlakbij de Jordaan dus, hè, dat was al eerder genoemd. En dan krijg je die geschiedenis waar het me eigenlijk vanavond het meest om gaat. Hij krijgt dan, als hij alleen achterblijft, opeens een man bij zich die met hem gaat strijden. Een letterlijke strijd die ook een beeld is van geestelijke strijd. En als je in de nood zit, zeiden we al, moest je bij de Heer zijn om hem om verlossing te vragen. Wel, dit is de achtergrond van de geschiedenis en dan komen we bij de Jabok. Het is eigenlijk al een de Jabok, dat is eigenlijk een woordspeling met Jacob. Jacob bij de Jabok, dat lijkt veel op elkaar. De woorden zijn nagenoeg gelijk. Jabok schrijf je met een jot en een beet en een kof. En Jacob schrijf je met een jot, ayin, een kof en een beet. Dus die laatste 2 zijn omgewisseld en zit een extra letter in. Maar het geeft wel aan dat er een verwantschap is. En dat is ook zo met het begrip worstelen. Want worstelen, wat in vers 24 genoemd is, het werkwoord akaf. Er zijn dus woorden die met elkaar verband houden in het Hebreeuws. Jabok betekent qua betekenis uitledigen, oftewel leegmaken. Dat komt van het werkwoord bakak en bakak betekent uitledigen, leegmaken, ontledigen. En wat hier nu gebeurd is bij de Jabok, waar Jacob is, wordt totaal van zijn eigen kracht ontledigd. Want tot nog toe had hij veel in eigen kracht gedaan, ook toen hij nog in Kanaan was. En nu keert hij terug. Nu moet hij vanwege de benauwdheid ook zich totaal aan de Heer overgeven, van zijn verlossing verwachten. En dat gebeurt hier ook. Zelfs uiteindelijk is het zo dat hij mank wordt. En dat geeft ook al aan, hè, dat hij zwak is en niet meer een eigen kracht teweeg kan brengen. Dus de Jabok, Ze is de plaats waar alle eigen kracht wordt weggenomen. Overdrachtelijk gesproken uiteraard. En dan staat er in vers 24, en doch Jacob bleef alleen over. Helemaal alleen. En een man, ik weet niet hoe dat in uw Bijbel staat, maar bij mij is het al met een hoofdletter gezet. Vertalers begrijpen ook wel dat het niet zomaar een man was. Iemand die zomaar verschijnt, die ook niet kent, maar waarvan hij wel ontdekt wie het is. Een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. De dageraad is het, zeg maar, het tijdstip van de overgang van duisternis naar licht. De zon komt eraan. Het licht gaat worden, wordt daardoor ook herhaald in de geschiedenis. En zolang het nog donker is, is daar die strijd van Jacob met die man. En wie die man is, daar worden we niet mee in het ongewisse gelaten, omdat Hosea daar iets over zegt. Daar gaan we even naartoe. Hosea hoofdstuk 12. En dan zien we daarin een type van Christus. Want er wordt hier gerefereerd aan de geschiedenis van Genesis 32. Hosea 12 vers 3. Ook heeft de Heere een twist met Juda en hij zal bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen. Naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Jacob wordt genoemd. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. Het woord verzen is het woord akeef, waar dan ook die naam Jacob van afgeleid is. Toen hij geboren werd, hield hij de verzenen van Esau vast. Vandaar dat ze die naam aan hem gaven. Dat staat in Genesis 25. Zal er vast wel bij afgedrukt staan. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Die man die daar dus verschijnt, is een verschijning van de Heer zelf. En aangezien de onzienlijke God niet te zien is, maar zich wel geopenbaard heeft, dan krijg je het beeld Gods, en dat is Christus. En hier dan in een voorverschijning, wat men dan vaak een Christofanie noemt, en als men het op God laat slaan, is het een theofanie. Bij Abraham verscheen de Heer ook zomaar met twee mannen, twee engelen, en dat was dan de Heer die aan hem verscheen in een menselijke, mannelijke gedaante. En dat is een beeld van wat men dan noemt een verschijning van God zelf. Maar dat is dan, als je de onzienlijke God ziet, dan krijg je de Zoon te zien. Want niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de boezem, de schoot des Vaders is, heeft hem ons verklaard. Niet alleen in woorden, maar ook in zijn daden en hoe hij was. In het Oude Testament is dat dan de verschijning van Jehovah, de Heere. En zo blijkt hij hier dus ook te komen. Want als we hier doorlezen, dan staat er: ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem, in de zin van hij hield stand. In de Genesis 32 staat dat die man Jacob niet overmocht, niet overwon. Dus ze waren even sterk op dat moment. Jacob was dus krachtig daar in die strijd. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met, let op, ons. Zie je het verschil? Het gaat over Jacob, maar daar sprak hij met ons. En dan zie je meteen dat het niet alleen over Jacob zelf gaat, maar over de nakomelingen van Jacob. Zijn volk. Namelijk de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn denknaam. Dus die God die genoemd wordt, waar hij zich vorstelijk mee gedroeg en streed, is die engel, de engel Gods, dan wel de engel des Heren. En hij wordt in vers 6 genoemd, namelijk de Heere, Jehovah, de God der Heerscharen. De God van de Zebaoot. De Heere is zijn gedenknaam. Dus hij had ontmoeting met de Heere in die persoon van die man die daar streed met hem. Dus dat geeft ons duidelijk aan met wie hij nu eigenlijk van doen heeft. Jacob komt er zelf ook achter, want hij noemt die plaats als hij helemaal gestreden heeft, noemt hij die plaats ook Peniel, en dat betekent het aangezicht van God. Ik heb het aangezicht van God gezien. Dat is hij zich dus wel bewust op dat moment. Dus die man die worstelde met hem, totdat de dageraad opging. Het worstelen, dat is het woord avak, waar dus ook dat woord Jabok en Jacob mee van doen had. Er is ook een synoniemwoord, dat is het bekende woord patal, wat in de naam Naftali ook gegeven werd. Naftali, omdat Rachel worstelde met haar zuster in verband met nakomelingen. Zij was onvruchtbaar. Maar toen gaf ze haar dienstmaagd, Bilha, en daar werd ook een zoon uitgeboren en die noemde ze toen Naftali, in verband met de worstelingen die ze van de zuster had. Maar dat is een synoniemwoord en daarvan wil ik even lezen in Psalm 18. Want die worstelaar die met Jacob worstelt, blijkt dus ook daar bevestigd te zijn als de Heer. In Psalm 18. Psalm 18. Vers 25. Zo gaf mij de Heere weder naar zijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen. Bij de goede tieren houdt gij uw goede tieren, en bij de oprechte man houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. En de Heer strijdt dus met de verkeerde. Let wel, in deze geschiedenis wordt de naam Jacob veranderd in Israël. Dat is veelzeggend. Jacob is de persoon die veel aan eigen kracht nog deed, maar hij moest Israël worden. Een strijder met God, hij zich vorstelijk gedroeg met God en dus ook het van God verwacht. Israël kun je ook vertalen met oprecht naar God. Yashar El, Israël, oprecht naar God. En als het oprecht is, dan staat hier dat de Heer dan goede tieren ten opzichte van hem handelt. In vers 28 staat, gij verlost het bedrukte volk. Maar de hoge ogen vernedert gij. Want al wie zich vernedert onder de krachtige hand Gods, die zal hij verhogen. Te zijner tijd. En het bedrukte volk, dat is in die persoon van Jacob uitgebeeld. In de benauwdheid, in de verdrukking. Maar toch het van de Heer te verwachten. En daarom komt de verlossing ook van Gods wegen. Maar er is eerst strijd. Die man worstelde en Jacob is daar alleen. Alle anderen zijn niet bij hem. Hij staat daar helemaal alleen. Ook daarvan wil ik even lezen in Psalm 102. Daar is het woord vertaald met eenzaam. We kennen de uitdrukking nog eenzaam, maar niet alleen. Dat was van koningin Wilhelmina. Zij voelde zich eenzaam op vanwege die hoge plaats als koningin. Maar ze was niet alleen omdat ze vertrouwde op God. Was haar gedachtegang. Maar het zijn twee synoniemen, eenzaam en alleen zijn. En dat eenzaam komen we hier tegen in relatie tot iemand die ook verdrukt wordt. Psalm 102, vers 8. Ik waak en ik ben geworden als een eenzame mus. Het woord mus is eigenlijk het woord voor vogel, een vogeltje. Nou ja, mus is ook een vogel natuurlijk, op het dak. Ik ben alleen, wie zegt dat? Dat is volgens vers 1 een gebed van een verdrukte. Als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. Precies zoals Jacob dat hier ook doet. Een verdrukte in benauwdheid, angstig. En hij voelt zich dus alleen als een eenzame mus, zoals het hier vergeleken wordt. Maar er komt verlossing. Staat in vers 14. Gij zult opstaan. Wie stond er ook alweer op in Daniel 12? Toen het zo'n tijd van benauwdheid was. Dat was Michael. Gij zult opstaan, en dat wordt gezegd van de Heere uit vers 13. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan en gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. En die term, de bestemde tijd, die moeten we toch wel een beetje kennen uit bijvoorbeeld het boek Daniël. Waar dan bijvoorbeeld gesproken wordt over bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dat is dan 3,5 bestemde tijd. In andere paralleltekst, Daniël 7 staat een tijd, tijden en een halve tijd. Dus 3,5 tijd. En dat zijn aanduidingen van daar de tweede helft van de 70ste jaarweek. En dat is de tijd van de benauwdheid, van de verdrukking. Maar de bestemde tijd is gekomen om nu ontferming te geven, om te verlossen. Hier over Sion, Jeruzalem. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Aan het eind van de 70ste jaarweek is Jeruzalem verwoest. Maar de Heer staat nu op om hen te redden en daarna wordt de stad weer gebouwd, staat hier. Dan komt de ommekeer dus. Dat staat in vers 17, hè. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben en in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Dan is dan iets later. Als de Heere het koninkrijk in die stad zal zijn, als de stad van de grote koning, is de stad weer herbouwd. Maar hier is het gebed van verdrukte die zich alleen voelt, maar zich wendt tot de Heer om verlossing, om bevrijding. En daarop vertrouwt dat de Heere hem zal geven die ontferming die hij nodig heeft. Want de tijd om haar genadig te zijn is aanstaande, is gekomen. Dat even wat het alleen zijn van Jacob is dus iemand in de verdrukking als beeld van het gelovige overblijfsel wat in de verdrukking is en van de Heer verwacht. Dan gaan we terug naar Genesis 32. Toen hij zag dat hij hem niet overmocht, dus toen die man, die engel, namelijk de Heere, zag dat hij hem niet overmocht, dat hij hem niet overwon, dus de strijd was gelijkwaardig zelfs, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd en als hij met hem worstelde. Het heupgewricht werd aangeraakt, waardoor hij mank werd, staat verderop. Hij kon dan niet goed meer lopen, want er staat dat hij hinkende was aan zijn heup in vers 31. Een belangrijke aanduiding ook in het profetisch woord, de hinkende. Ook als beeld van Israël. Wat Jacob hierover komt, is eigenlijk een soort genadeklap, zou je kunnen zeggen. Hij werd verwond aan de heup, zodat hij zijn kracht daarin verloor. En op die manier was dus duidelijk dat die man toch eigenlijk wel zijn kracht aan hem opdrong. Maar Jacob hield vast. De heup is in de Bijbel ook een plaats waar verschillende kenmerken aan worden verbonden. In de eerste plaats kan de heup zijn de plaats waar je het zwaar draagt. Het beeld van het woord Gods. Daarnaast is de heup ook de plaats waar de voortplanting in uitgebeeld wordt. Er wordt bijvoorbeeld van Jacob gezegd dat toen hij uit Egypte kwam, dat hij met 70 zielen was aangekomen die uit zijn heup waren uitgesproten. Ja, uit de heup, niet letterlijk heup, maar in de heup, in dit gesteelte, zitten ook geslachtsdelen. En daar staat het dus als een eufemisme voor de voortplanting. En dat wordt ook bijvoorbeeld van Gideon gezegd, dat 70 zonen uit zijn heup waren voortgekomen in Richteren 8 vers 30. Ja, letterlijk werd hij dus mank. Hij kon daarna niet zo goed meer lopen, maar overdrachtelijk was hij niet meer in staat om voort te planten. Waarbij we dus kennelijk moeten vaststellen dat de zoon die nog niet geboren was, maar wel geboren werd bij Rachel, wel inmiddels verwekt geworden was. En Benjamin werd later geboren en toen stierf Rachel. Die geschiedenis zullen we waarschijnlijk nog wel tegenkomen. Genesis 35. Dus we moeten dan overdrachtelijk gezien vaststellen dat hij feitelijk onvruchtbaar werd. Dat is precies ook de bedoeling. Onvruchtbaar in eigen kracht. Want als je het van God verwacht, geeft hij de vrucht die nodig is. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer in Johannes 15. Maar de ranken die in de wijnstok blijven, die kunnen wel vrucht dragen. Veel vrucht dragen. En Het feit dat hij dus letterlijk verwrongen werd in zijn heup en daardoor mank ging, is ook een beeld van zijn onvruchtbaarheid. Dat betekent dus dat hij nu onvruchtbaar was, geen eigen kracht meer had, geen eigen werken, maar nu volledig van God afhankelijk werd om het van Gods vrucht te verwachten. Gods werk. De heup was dus verwrongen als hij met hem worstelde. En vers 26 zegt dan: en hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Betekent, het wordt bijna licht. Het is de overgang van duister naar licht. Het woord dageraad opzoekt, dan krijg je die kenmerken aangereikt. Het is op zich wel een bijzonder tijdstip, want ook dat is het tijdstip van de opstanding van Christus op de derde dag. Als de zon opging, kwamen de vrouwen bij het graf en het graf was leeg. De Heer was opgestaan. Profetisch gezien is dat ook een beeld van die derde dag die op Israël zal komen. We hebben het net nog in Hosea gelezen. Hè? Na twee dagen en op de derde dag dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. We zullen verrijzen. Verrijzen, dat is in de Rooms-Katholieke wereld de aanduiding voor de opstanding. De verrijzenis van Jezus. De opstanding van Jezus. Verrijzen wil zeggen opstaan en dan daaruit de doden, wat de Heer betreft. En de derde dag profetisch gezien is een beeld van de wedergeboorte van het volk Israël. De dageraad is opgegaan, de zon komt eraan, laat mij gaan. We hebben net gelezen, als de dageraad komt, zal de Heer uitgaan uit zijn plaats en zal hen als de vroege en de late regen zegenen. Ja, regen is daar een beeld van zegen. Laat mij gaan, de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Dus Jacob wil eerst een zegen van die man ontvangen, alvorens hij hem loslaat. Dus hij houdt hem angstvallig vast, met alle kracht die in hem is. En daarmee wordt ook uitgebeeld dat Jacob in die man iemand herkent die meerder is dan hij. Omdat de Hebreeënbrief ons leert dat het mindere wordt door het meerdere gezegend. Daarom zegen we elkaar ook niet. Want we zijn allen één in Christus. Bovendien zijn we al gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We kunnen elkaar wel de zegen Gods toewensen. Dat is wat anders, maar we hoeven elkaar niet de handen op te leggen op die manier. Want we zijn gelijk in hem. Hij is ons hoofd. Maar in de Bijbel staat in Hebreeën 7 dat Abraham erkende Melchizedek als degene die meerder was dan hij. Hij gaf ook tienden aan Melchizedek en Melchizedek zegende Abraham. Waarmee dus Melchizedek meerder was dan Abraham. En hier is die man Gods, degene die Jacob van vraagt, tenzij gij me zegent, anders laat ik u niet los. En die zegen komt dan ook in die naamsverandering die we dadelijk tegenkomen. Als je zegen van God wil ontvangen, dan zou je sowieso aan hem onderwerpen. Anders krijg je geen deel eraan. Dat geldt ook nu. Als mens zich niet onderwerpt aan de Heer, dan krijg je ook geen deel aan die geestelijke zegeningen die wij ontvangen. Dan staat er in het Genesis 32, maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Dus nu krijg je eigenlijk een aanduiding van die zegen. Hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Die man zegt dat hij feitelijk dus de vertegenwoordiger is van God zelf. Gij hebt vorstelijk gestreden of gedragen, u vorstelijk gedragen met God. En met de mensen hebt en hebt overmocht. Dat is in de zin van hebt stand gehouden. Jacob wordt Israël. Jacob in negatieve zin wordt ook vertaald met degene die de hiel vasthoudt. Dat is dan nog vrij neutraal. Maar Esau die vond dat hij terecht Jacob heette, omdat hij hem nu al tweemaal bedrogen had in zijn optiek. Bedriegen, dat heeft te maken met het werkwoord akef, akaf. En dat is het woord voor waar Jacob ook van afgeleid is. Het zijn de verzenen, de hiel, maar als werkwoord betekent het ook dat men iemand kan bedriegen. Als je het in die zin opvat, moest hij worden tot een Israël. Breed gezien, Jacob als beeld van Israël, heeft hij de Heere bedrogen? Hebben ze zich zo ten opzichte van de Heer opgesteld?
Ja,
vele malen zijn ze andere goden gaan dienen, vertrouwd op andere volkeren. En Jacob moet dus in de toekomst inderdaad echt Israël worden. Iemand die zich vorstelijk gedraagt met God. Of die oprecht is met God. Die met God strijdt, maar dan wel met God. Met de nadruk op met God. Maar zo ooit de voetballer die heette zo, schiet me niet te binnen. Ja. Mooie naam, of is daar ook eer aan deed, weet ik niet. Maar, of kennen jullie hem nog wel? We komen daar ook nog een voetballer tegen. In de naam Pelé. Wacht, daarover meer. Het heeft helemaal niks met die geschiedenis te maken natuurlijk. En dan vraagt hij dus, hoe is uw naam? Uw naam zal Israël zijn. Israël. Heel opvallend vind je die uitdrukking naast elkaar ook in Jesaja 9. Dat wil ik er even naast leggen. Jesaja 9. Het gaat nu alleen maar om het vers zelf. Vers 7. Nadat eerst gesproken is over dat kind en die zoon, op wie de heerschappij rust op zijn schouder, met die mooie namen, laat ik die er meteen eventjes bij vermelden. Zijn naam is wonderlijk, staat in vers 5. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. En daarna staat dat het koninkrijk van David voor eeuwig zal zijn, waarvan Christus de erfgenaam is. En dan even vers 7, er staat, de Heere heeft een woord gezonden in Jacob. En het is gevallen in Israël. Ik neem het nu zo breed mogelijk. Hij heeft het gezonden in Jacob. De Heer kwam te midden van zijn volk. Ze hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar het is gevallen in Israël. In de toekomst zal het wel degelijk onder Israël zijn. Andere details laat ik nu rusten, bewust. Gaat me om dat verschil. Jacob heeft God een woord ingezonden, het werd niet geaccepteerd, want het is gevallen in Israël. Daar is het gevallen in de aarde en dan ontkiemt het en wordt het dus vruchtbaar. Jacob moet Israël worden, is de gedachtegang in deze geschiedenis. En hij krijgt die naam nu omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft met God. In de strijd stand gehouden. Dat is ook een uitdrukking van geloof. Standvastig zijn, volharding, leidzaamheid heet dat. En Jacob vraagde en zeide, geef mij toch uw naam te kennen. Vers 29. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. Het is opvallend, hè, dat hier ook genoemd wordt. Geef toch uw naam te kennen. Hij wil weten hoe die man heet. Terwijl de man gezegd heeft, ja, je hebt je vorstelijk gedragen met God. Maar ja, God heeft een naam. En God is een titel. Maar als je een naam van God zoekt in de schrift, dan is het Jehovah, de Heere. Dat is zijn naam. Wordt niet genoemd. Toch is dit een verwijzing naar soortgelijke geschiedenissen. Waar dat ook voorkomt. En dan vinden we wel een aanduiding vermeld. En dat is in Richteren. Richteren 13 in de geschiedenis van de geboorte van Simson. Dan verschijnt er ook een engel aan de vrouw van Manoach. Haar naam wordt niet genoemd, maar dat zou de moeder van Simson worden. In Richteren 13 vers 6 eerst. Er staat, toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel gods, zeer vreselijk En ik vraagde hem niet van waar hij was en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Dat zegt ze tegen haar man. Nou, en dan bidt Manoach dat die man Gods opnieuw mag verschijnen. En dat gebed wordt verhoord. En dan lezen we iets verderop in vers 17. En Manoach zeide tot de engel des Heren: wat is uw naam? Opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen. Wanneer het kind dan geboren zou worden, want dat werd tegen haar gezegd. En de engel des Heren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Dat is het woord peli, waar pelé van afgeleid is. Dat noemde ik dan even in verband met die bekende, mijn Braziliaanse voetballer die ook Pelé heette. Maar dat heeft hier helemaal niks mee van doen. Maar die naam betekent ook wonderlijk dus. Ja, dus die is toch wonderlijk? Maar wie is dat dan? Die naam is wonderlijk. We lazen we net in Jesaja 9. Wonderlijk, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is dat kind wat geboren is, die zoon die ons gegeven is, op wiens schouder de heerschappij rust. Blijkt dus uiteindelijk de Heer Jezus Christus te zijn. Hier in de hoedanigheid van de engel des Heren, of de engel, namelijk de Heer. De engel Gods wordt hij genoemd, maar soms heet het ook gewoon de Heer. Dat is de ene geschiedenis. Het komt ook nog voor in Jesaja 28. Jesaja 28. Jesaja 28 vers 29. Het gaat over dat ook de mogelijkheid bestaat om het land te bewerken en koren te laten groeien. Dat God dat heeft mogelijk gemaakt. En dan staat in vers 29. Zulks komt ook voort van de Heere der Heerscharen. Dat is Jehovah Sebaoot. Hij is wonderlijk van raad. Hij is groot van daad. Dus die man die in de geschiedenis van Simpsons ouders voorkomt, is de engel des Heeren, de engel Gods. Blijkt de Heere der Heerscharen te zijn. En in de geschiedenis bij Jacob wordt die naam ons niet meegedeeld. Maar vanwege de verwijzing: hoe is uw naam? Terwijl het in andere geschiedenis ook voorkomt, weten we toch wie het is. De engel Gods, de Heere der Heerscharen, zo stond het toch ook in Hosea 12 vermeld. Gij hebt vorstelijk gedragen met God. Vandaar de naam, want vorstelijk gedragen is het werkwoord Sara of Sarar. En daar zit Israël ook in opgesloten. En El is God. Dus Sarar en God samen is die naam geworden. Betekent dus dat hij op die manier in die geschiedenis een ontmoeting heeft met de Heer zelf. Terug naar Genesis 32. Dat beseft Jacob dan ook wel. En Jacob vraagde hem: hoe is, geef toch uw naam te kennen? Hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En die andere geschiedenis staat erachter: die is toch wonderlijk? Wordt hier niet genoemd. En hij zegende hem aldaar. Dus die man zegent Jacob, waarmee hij dus meerder is dan Jacob. En vers 30 zegt dan: en Jacob noemde de naam van die plaats Peniel. Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees op. De dageraad gaat over in het opgaan van de zon. Het wordt licht. En als hij door, ik weet niet of jullie ook Peniel staat. Dat hoort er wel te staan. Niet Peniel. Er zijn ook vertalingen hebben gezien waar twee keer de naam Peniel staat. Maar in het Hebreeuws staat hier ook echt een andere letter in. En er staat Peniel. Als de zon oprees, als hij door Peniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is tot op deze dag, omdat hij, met een hoofdletter, die man Gods, die met hem streed, het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Dat betekent dus dat dat als heilig beschouwden, omdat de Heer dat had gedaan. Die namen hebben ook een betekenis, er staat hier al een verklaring bij, feitelijk. maar dat wijst ook nog naar bepaalde omstandigheden heen. En dat die hinkende was uiteraard ook. Maar daar zullen we na de pauze over verder lezen.
Zullen we weer verder gaan?
Vers 29 zei dus, en Jacob vraagde en zeide, geef mij toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam van die plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien. Het woord voor God is hier Elohim. Terwijl El, dat is de meest korte vorm voor het woord God. En dat zit in de naam Peniel opgesloten. Van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En daar is die naam Peniel dus ook aan ontleend. Het woord voor aangezicht is het woord panim. Dat betekent aangezicht, aanschijn, soms ook oppervlak. En van bijvoorbeeld oppervlak van de wateren kan het dan zijn. Maar het is de buitenkant, het aangezicht. En dat woord panim in een geconstrueerde vorm krijg je peni. Peniel, aangezicht van God. Dat is dan ook betekenis van deze naam. Gods aangezicht of Gods aanschijn. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat in Hebreeënbrief staat. Hè, dat de Zoon het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En wie hier dus eigenlijk verschijnt is degene die wij later kennen als de Zoon van God. De Christus. Vandaar dat het soms ook als een christofanie beschouwd wordt. Waarom dat je de naam El ziet, God, wordt ook vaak gedacht aan het begrip theofanie, een verschijning van God. Maar Christus is God, zegt de schrift. Bijvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 20. Jacob noemde de naam Peniel, want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Want de Bijbel zegt, niemand kan God zien en... een leven. Dat staat in de geschiedenis van Mozes. Laten we maar even lezen. Exodus 33. Exodus 33. In vers 18 staat wat Mozes vraagt aan de Heere. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij aan uw aangezicht laten gaan. En ik zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. En ik zal me ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. En dan krijgt hij de mogelijkheid om de achterste delen, zoals het dan in vers 23 staat, van de Heer te zien als die op de rots in een kloof der steenrots gesteld wordt. En dan zal de Heer zijn hand overdekken. En dan ziet hij de Heer aan hem voorbij gaan. Dan ziet hij de achterste delen, dat zeggen de buitenkant van achteren. Maar het aangezicht is dan in die verhouding. De voorkant zou hij niet zien. Niemand kan mij zien en leven, is de gedachtegang. Degene die de onzienlijke God heeft laten zien, dat is de Zoon. Hij is het beeld van God, het beeld van de onzienlijke God. Dus de verschijning van die man is eigenlijk dus ook niemand anders dan de Heer zelf. Vandaar ook die naam. Het komt ook voor in de geschiedenis van Gideon. Als een engel bij hem komt en die hem dan de opdracht geeft om te gaan strijden tegen de vijand. En dan komt hij tot de ontdekking dat hij een engel van God gezien heeft. En dan schrikt hij daarvan, ik heb het aangezicht van de engel Gods gezien en ik zal nu sterven. Maar dat gebeurt niet, omdat de Heer dat ook tegen hem zegt. En dat had die vrouw van Manoach, hè, die later de ouders van Simson zouden worden ook. En dat zegt Manoach ook, ik heb nu die man Gods gezien, het is een engel Gods, daar kom ik nu achter. En wij zullen nu sterven, want we kunnen God niet zien en dan leven. Nou, zegt die vrouw, die is verstandig, als dat zo was, dan had de Heer deze belofte niet gedaan. Want ze moest nog zwanger worden, toch? Oké, nou zo zat het ongeveer. De gedachte is dat hij dus de uitdrukking is van God zelf, de onzienlijke God, in de persoon van de Heer Jezus Christus die wij kennen en die in deze hoedanigheid als die man Gods aan hem verscheen. Die streed met hem. Dan komen we bij die tweede naam terecht. Die is in het Hebreeuws nagenoeg hetzelfde. Alleen die i-klank, dat is in het Hebreeuws een jot, dat is nu een u-klank geworden. Penuel is eigenlijk Penuel. De jot is veranderd in een waf. De tien verandert in een zes. En dat geeft dan ook een andere betekenis aan. Want penu is een af te leiden van het werkwoord pana. En dat betekent zich wenden, zich omkeren. En dan komt el er weer achter. Dat betekent dus hij wendde zich tot God. Hij keerde zich om tot God. En dat is voor de profetische betekenis van belang. Want inderdaad is het zo dat als de Heer in de toekomst aan het einde van de verdrukking aan hen verschijnt. Want zelfs alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, zegt de Openbaring 1 vers 7. Dat ze toch in leven blijven. Dus de verschijning van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg daar in die profetische lijn. En dat ze dan toch dat kunnen doen omdat ze zich hebben gewend tot God. Ze hebben zich bekeerd. Zoals Jacob in deze geschiedenis in de benauwdheid zich tot God wendt. En een beroep doet op Gods beloften. En zich tot God keert. Zo zal in de toekomst het volk zich ook tot God keren. Zich omwenden van hun weg. Afkeren van God. Zich bekeren tot God. Het wordt bijvoorbeeld ook gezegd van de oproep aan alle volkeren. In Jesaja 45. Wend u tot mij, alle gij heidenen. En gij zult behouden worden. Dus zich wenden tot God wil zeggen zich omkeren tot God. En dat is wat deze naam eigenlijk uitbeeldt. Hij heeft het aangezicht van God gezien. De Heer verscheen daar aan hem. Hij heeft stand gehouden in de strijd. Hij heeft overmocht in die zin. Dus heeft dus zijn standvastigheid getoond. En daarmee heeft hij zich tot God gewend. Zich bekeerd tot God. Vandaar die andere letter in het woord. Ik weet niet, hoe stond het in jullie Bijbel? Twee keer Peniel of niet?
Ja.
Ja, nou, dat is niet wat het Hebreeuws zegt. Mijn Statenvertaling heeft dat dan kennelijk toch correct opgevat. Er staat echt Penuel, in het Hebreeuws Penuel. En dat is zijn aangezicht. Oftewel, hij heeft zich gewend tot God, zijn aangezicht tot God gewend. En dat geeft dus aan dat hij zich tot God bekeert. Want er staat achter, mijn ziel is gered geweest, maar het heeft wel tot gevolg dat hij hinkende was. Staat zo treffend bij en de zon rees op. Dus wordt het licht. Wanneer rees de zon op, zie uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Jesaja 60 vers 1. En wat dacht je van Malachi? Die is ook wel mooi om te lezen. Malachi 4. Als de zon opgaat is dat dikwijls een aanduiding van de dag begint. En in de geschiedenissen van de Bijbel is dat vaak ook een aanduiding van de opstanding van Christus. Want als de zon opgegaan was, was de Heer opgestaan. En in Malachi vind je dat met betrekking tot Israël genoemd. Hoofdstuk 4 in vers 2 staat. Ulieden daarentegen, en die ulieden in Malachi, dat is Israël, dat staat in het eerste hoofdstuk meteen al. Die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren, wil zeggen welvarend worden. De Heer zal zijn volk zegenen nadat hij hen heeft genezen. Woorden die je vaak in de profetieën tegenkomt. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft ons geplaagd, maar hij zal ons genezen. Na twee dagen, op de derde dag, zullen wij voor zijn aangezicht leven. Precies waar het hier ook over gaat. Dat is een genezing van de zonde, van het ongeloof. Door zijn striemen zijn wij genezen, zegt de schrift. Maar dat betekent dat onze zonden zijn weggedaan. De zon der gerechtigheid is hier de aanduiding van de Heer Jezus Christus. En als de zon dus opgaat, is dat dus feitelijk het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël daar. En de komst van de Heer die hen in het licht brengt. Het vers daarvoor spreekt over de aanvang van de dag des Heren, over de goddelozen. En we weten ook wel dat de dag des Heren brengt aan met die tekenen, de zon en de maan en de sterren. Dat is terstond na de verdrukking, volgens Matthäus 24. Dus het is heel treffend dat dan opeens de zon opgaat en de man is weg en er is verlossing gekomen. Niettemin is Jacob wel mank. Omdat hij niet meer in eigen kracht dingen kan doen, maar het van de Heer moet verwachten. Overdrachtelijk gezien onvruchtbaar. Zijn eigen kracht is weggedaan, heeft hij zich opgegeven in de hand van de Heer. Hij heeft zich immers tot God gewend, zich bekeerd tot de Heer. Dan stond er nog, de zon rees hem op als hij door Phnuel ging. Het oprijzen en opgaan van de zon wordt natuurlijk ook genoemd bij de opstanding van Christus. In Markus 16 vers 2 staat dat, de eerste dag der week als de zon opging, was het graf leeg bevonden. De Heer was opgestaan. Dat is het type en daarmee profetisch gezien ten aanzien van niet die twee dagen, derde dag met betrekking tot de Heer Jezus, maar dan de profetische dagen na twee dagen op de derde dag zullen we voor zijn aangezicht leven, de wedergeboorte van het volk. De verdrukking is voorbij, het licht is aangebroken. De zon is opgekomen. En hou dat een beetje in gedachten, die geschiedenissen komen wel vaker in de Bijbel voor. Er staat er, oh ja, de zon kwam op en dan wijst dat vaak naar zulke beelden toe in het heilsplan van God. Maar hij was wel hinkende aan zijn heup. Hij liep dus voortaan mank. En dat beeld ook uit dat hij een type is van het volk Israël. Wat wel geslagen is, aan de heup, maar toch genezen. Van het hart, wedergeboren. En als we dat opzoeken in de schrift, dan komen we onder andere terecht in Micha 4. Micha 4. Een profetie over het toekomende koninkrijk, wat opgericht zal worden in deze wereld, waarvan de Heer dan de koning zal zijn. De bekende 1000 jaren, daar gaat het hier feitelijk over. En in verband daarmee wordt ook in vers 6 gezegd, te 10 dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was, verzamelen. En haar die verdreven was, vergaderen. Namelijk die ik geplaagd had. Dat was vers 6 van Micha 4. En nu vers 7. En ik zal haar die hinkende was, maken tot een overblijfsel. En haar die verre heen verstoten was, tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Haar die hinkende was, is dat volk wat nu een machtig volk wordt. Jacob was hinkende, maar hij heette nu Israël. Toch was hij mank, zijn eigen kracht was weggedaan. Hij moest het nu van de vruchtbaarheid van de Heer verwachten. En God zegende hem, die man zegende Jacob, werd Israël. En vervolgens ging hij hinkende door het leven. Als beeld van het volk Israël, wat wel degelijk hinkende was, zelfs onder de volkeren verstrooid, verre was weggedaan vanwege een ongeloof, maar toch weer terugverzameld wordt en in het beloofde land de toekomst van het koninkrijk onder hun koning zal meemaken. Het komt ook nog voor in Zefanja, dus weer iets verder. In Zefanja 3. In vers 12 staat al, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Dan heb je dus het gelovig overblijfsel van het volk Israël. En dan staat in vers 17, de Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land, want zij zijn beschaamd geweest. Of waar zij beschaamd zijn geweest. En te dien tijde zal ik u lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. En het wenden van de gevangenis met betrekking tot Israël is een aanduiding van het beëindigen van de ballingschap, van de verstrooiing, van de overheersing van heidense volkeren, ook over het land. Soms wordt gesproken over de gevangenis van het huis van Israël, gevangenis van Juda, soms ook over Israël samen. En de gevangenis van het land zal ik wenden. Je leest maar na, Jeremia 33. Betekent dat dan de ommekeer begint. En hier worden zij ook genoemd, de hinkenden, de uitgestotenen. Die zullen dan verzameld worden. Terugverzameling van het volk Israël. Dat is wat Jacob eigenlijk uitbeeldt nu hij hinkende verder door het leven gaat. Een gelovig overblijfsel. En dan staat er aan het eind nog dat onder Israël dan de gewoonte was om dat gewricht van de heup, waar die zenuw, zo wordt het in de Statenvertaling opgemerkt, de verrukte zenuw, de andere vertaling hebben het woord spieren, of ik heb het Hebreeuws-Nederlandse woordenboek nog even nagezocht, hè, van vandaag de dag, dan gebruikt men het woord giet als vertaling in het Nederlands voor de pezen. Ja, dat kan het ook zijn. Het is in ieder geval datgene wat bij die heup een belangrijke rol speelt. Dat gewricht ter heup met het vlees eraan, die zenuw, die spieren, die pezen, wat dan ook. Dat eten ze dus kennelijk niet, omdat de Heer daar Jacob op heeft geslagen. Of dat vandaag nog gebeurt, dat weet ik niet. Maar dat staat hier dus wel. Dat is in feite de geschiedenis. Soms moet je even wennen aan zo'n overgang. He, want we zaten in Genesis 31 bij Jacob en bij Laban in die geschiedenis dat Jacob daar een beeld is van de Heer Jezus Christus die daar zijn gemeente verzamelt en terugkeert naar het land. En nu hebben we opeens Jacob in een geschiedenis die een beeld is van Israël. Die verschillen zijn soms wel moeilijk om zomaar te vatten en toch is dat iets wat uit het verband moet blijken. En je kunt moeilijk zeggen dat de Heer als Christus daar terugkomt en dat hij bang is voor Esau. De gemeente is in zijn wederkomst heeft geen angst meer, is juist dan in zijn heerlijkheid gekomen. En dus dat past dan ook niet. Dus je moet binnen het verband kijken waar het over gaat. En dit is dan de toepassing. En soms is dat lastig, voor zeker als je voor het eerst te maken krijgt met typologie en een profetische lijn in het woord van God. En toch komt dat vaker voor. Soms heb je twee personen naast elkaar in één geschiedenis die allebei een beeld van de Heer Jezus zijn. Denk aan het boek Rut. Dan heb je die ene losser die eerder is, die heet Zulkeen, Poloni Almoni in het Hebreeuws. En Boas, die toch wil lossen. En die eerste losser die doet het dan toch niet, omdat hij dan zijn erfdeel zou kunnen benadelen. En die eerste losser is een beeld van Christus nu ten aanzien van de gemeente, want wij zijn zijn erfdeel. En als hij zou trouwen met Israël, zou dat in dat opzicht niet passen. Maar Boas trouwt wel met Rut. En dat is dan Christus in zijn wederkomst. Heb je twee personen naast elkaar, zijn allebei losser in één geschiedenis. En je hebt ze ook wel met drie personen. Denk aan de geschiedenis van Mozes, die dan op de berg heeft en zijn handen moet opheffen vanwege de strijd die Amalek ten aanzien van het volk Israël begon in de achterhoede. En dan moet Jozua strijden als aanvoerder van het volk. Jozua is Jezus. Verwijs ervan, hij voert de strijd. Op de berg, op de hoogte, worden drie personen geplaatst. Eerst Mozes, zolang hij zijn armen opheft, is daar overwinning voor de Israëlieten. Maar zakken ze weer, dan hebben de Amalekieten weer de overhand. En dan krijgt hij ondersteuning van Aaron, de hoge priester.
en van Hur, Goer, anagram van Ruach. En dan heb je drie personen, eigenlijk vier, in één geschiedenis, die alle vier op een bepaalde manier een hoedanigheid van Christus zijn. Mozes in die verhouding als de koning, wordt ook een enkele keer als koning aangeduid in Deuteronomium. Hij was koning in Jeshurun, staat er dan, van Mozes. En hoge priester Aaron. En dan heb je nog de Heilige Geest, uitgebeeld in de persoon van Hur, Ruach, is het omgekeerde van Goer. En die drie zijn eigenlijk ook één, want het is Christus die voor ons bidt. Het is de hoge priester die voor ons bidt, maar het is ook de Geest die voor ons bidt. En ze zijn alle drie één. Mozes koning, Aaron priester, samen hoge priester koning. En de Geest die voor ons bidt, alle drie vormen ze samen één geheel, namelijk de verhoogde Christus, waar op aarde strijdt Jozua. Ja, de laag in het vallei. Dat is het beeld van de Heer Jezus die de strijd voert en heeft gestreden. En de overwinning die wij ook behalen als wij ons richten op de hemelse positie die wij in Christus hebben. Op hem die ook aan de rechterhand God zit. En dat is in die geschiedenis feitelijk één geheel. Dat zijn dingen die je moet leren onderscheiden. En zo is het hier ook. We waren eerst bij Jacob als type van Christus. En hij verzamelt zijn gemeente. En nu zijn we opeens bij Jacob in deze geschiedenis. Die in benauwdheid is, in verdrukking. En ontmoeting heeft met de man Gods, met de Here. En die hem verlost en die hem zegent. Als beeld van de wedergeboorte van het volk Israël na de verdrukking. Dat zijn lijnen die je dan eigenlijk zo moet leren ontdekken. En van belang is dan ook dat je het plan van God goed kent, zodat het makkelijker te plaatsen is. Nou, dat was het voor vanavond. Laten we de Heer gaan danken. Trouwe Heer, wij zeggen u dank voor deze avond. We danken u, Heer, dat uw woord rijk is, ook aan typologie, ook aan profetische beelden in deze geschiedenis. En dank u, Heer, dat u ons wilt helpen om door uw geest geleid die dingen te mogen onderscheiden. Om ze te ontdekken. En dan zien we hoe rijk en hoe diepgaand uw woord is. Een woord wat ons met ontzag vervult. Omdat het het woord der waarheid is. En dat we zelfs in die geschiedenissen toch ook profetische lijnen vinden naar de toekomst. Ook vanavond met betrekking tot uw volk Israël. Maar ook in de vorige geschiedenissen vonden we gemeentelijke waarheid terug. Heer, dan komen we onder de indruk van uw woord en vervult het ons hart met blijdschap en ontzag. Want die geschiedenissen die werkelijk gebeurd zijn, zoals uw woord ze ook vermeldt, hebben dus een veel diepere boodschap nog aan ons mee te delen. Helpt u ons, Heer, om die verborgen dingen te mogen ontdekken, want ze spreken altijd over u en over uw werk. Want we weten, Heer, dat alles door u eigenlijk wordt volvoerd. U bent degene die Gods plan uitvoert en tot voleinding zult brengen. Daarom mogen we ook alleen maar roemen in u. Want wij hebben genade van u ontvangen en het is een voorrecht dat wij in deze bedeling der genade Gods mogen leven. En dat we mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Een hemelse erfenis, een hemelse toekomst. Dat we zelf zullen delen in uw erfenis. En dank, Heer, voor die genade die wij elke dag mogen ontvangen. En dat u onze hoge priester bent die voor ons bidt. Dank, Heer, voor die rijkdom die we uit uw woord elke keer weer mogen ontdekken. En dat we daar ook standvastig in mogen zijn. Dank, Heer, dat we zo ons leven in uw hand kunnen stellen. Want u zult ons niet begeven, noch verlaten. U bent getrouw in wat u zegt en wat u doet. En u volvoert uw plannen ook op uw tijd. Dank, Heer, voor de toekomst die wij als gelovigen mogen hebben. En daarom, Heer, bevelen wij onze levens aan u toe. In onze zwakheid weten we, Heer, dat uw woord krachtig is. En dat uw geest de kracht van boven is die in ons kan werken en ons kan veranderen. Om te doen wat u behaagt. We vragen u dat en we danken u daarvoor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.